Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag nobeltjes en nobellinnetjes. Nobelletjes. Nobeltjes, nobelletjes en nobellinnetjes. Welkom bij Damn Honey.
Podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 152.
Waarin wij langs de feministische ups en downs van de week reizen.
Geheel in de lijn der verwachting. Maar niet in de lijn der verwachting is dat wij eerst even een femimisser onzerzijds nog even moeten bespreken.
Ja, wij maakten een goede uitglijer, maar daar werden we op gewezen door een luisteraar. En ik ga zo even haar brief voorlezen.
Ja, en even goed om te weten, het is een reactie op de brief die we in de vorige aflevering hebben voorgelezen. Dat is aflevering 151, als ik mijn wiskunde goed paraat heb. En die brief die werd geschreven door S, wiens vriendin naar de Noorderzon was vertrokken. Of met de Noorderzon was vertrokken, niet naar de Noorderzon, weet ik niet. En die vriendin die liet man en kinderen achter en gaf geen verklaring aan de brievenschrijver waarom. Dus de brievenschrijver vroeg zich vervolgens af hoe ze zich hierover moest voelen en in hoeverre het nou feministisch is om je eigen levenspad te kiezen, maar daarbij dus wel je kinderen achter te laten. Een content warning, de reactie die Nidia nu gaat voorlezen op die brief van vorige week dus. Daar gaat het over mishandeling. En dan heb je het over financiële en emotionele mishandeling. Nidia, hit it.
Dag lieve mensen. Zoals altijd onderweg naar kantoor luister ik naar jullie leuke podcast. Beetje lang verhaal, maar dit ging me echt aan het hart. In de podcast kwam deze keer de brief ter sprake over een vriendin van de briefschrijver die haar echtgenoot verlaten had en haar kinderen in de steek had gelaten. Een feministisch-achtige discussie ontstond waarin, eigenlijk een beetje te laat, de vraag gesteld werd wat de man hierin heeft of niet heeft gedaan. Ik vond dat er hard over haar werd geoordeeld. Kinderen laat je nooit achter. En makkelijk, zo van buitenaf. Allereerst, financiële afhankelijkheid is een vorm van abuse en gaat vaak gepaard met andere vormen van emotionele mishandeling, sociale isolatie of een andersoortige onveilige thuissituatie. Als er financiële afhankelijkheid is, moet je meteen het vermoeden hebben dat er dus ook meer speelt. Ik kan me goed voorstellen dat de vriendin in kwestie wilde scheiden en hij haar vervolgens gezegd heeft: zonder geld dan, jammer voor je. Ga in zo'n situatie, zonder geld of dakloos, maar eens goed voor je kinderen zorgen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ondertussen helaas wel veel ervaringen met vergelijkbare situaties, waarbij ook ik mijn biezen heb gepakt en letterlijk ben weggevlucht zoals deze vrouw naar mijn oren ook heeft gedaan. Het is namelijk niet zo makkelijk als een keuze maken om je kinderen in de steek te laten, of in mijn geval je hele leven in de steek te laten. Ik heb het contact verbroken met mijn hele omgeving uit schaamte en angst. Kijk, jullie zien nu pas dat ze wegvlucht en hebben daar oordelen over, maar deze thuissituatie gaat vaak al jaren door en niemand die het doorheeft. Je weet niet wat ze heeft doorgemaakt en dit soort beslissingen neem je echt niet voor niks. Zelfs zonder kinderen ben ik door mijn familie en vrienden geshamed en heb ik geen steun gekregen. Het was allemaal maar mijn schuld en hoe kon ik iedereen zo achterlaten en mijn ex zoveel pijn doen? Dit heb ik zo hard geloofd, 10 jaar lang, dat er letterlijk traumatherapie aan te pas moest komen om mij een beetje vooruit te helpen. De situatie in mijn relatie was voor mij zo onhoudbaar geworden dat de enige oplossing paniekvluchten was. Maar nog altijd krijg ik soms, hoewel het nu 10 jaar geleden is, verwijten naar mijn hoofd van familie dat ik mijn ex heel veel pijn heb gedaan en dat ik mij dus kut heb gedragen. Ik weet dat ik hem pijn heb gedaan en ik heb er moeite mee daarmee te leven. Maar niemand die over is gebleven uit het oude leven heeft ooit gevraagd... Hoe heb jij dit meegemaakt? Hoe stond jij hierin? Hoe voelde je je dat het zo ver is gekomen? Nog altijd voel ik de noodzaak te zeggen dat deze ex verder echt heel lief was. Het was hier vooral uitzichtloosheid en armoede. Mijn ervaringen met de abuse kwamen in de volgende relatie. Die nieuwe relatie was dus abusiefelijk, maar dat had ik tijdens de relatie niet echt door. Want als je er zelf in zit en links en rechts gegaslight wordt, is het echt heel moeilijk om dat in te zien. Hier was ik financieel in zijn geheel afhankelijk van mijn partner en er was ook sprake van emotionele mishandeling, gaslighting. Hij is ook heel lang vreemd gegaan, kwam ik later achter. En hoe erg dat allemaal is, dat heb je in eerste instantie echt niet door. Je weet dat er van alles niet klopt of zo en je kakt echt jaren aan met kutgevoelens en depressies, maar je kan er nooit precies de vinger op leggen. Dus het kan heel lang duren voor je actie wil ondernemen en nog langer voor je die daadwerkelijk onderneemt. Het probleem met financiële afhankelijkheid is niet zozeer dat het vervelend is, want ik vond dat jullie daar in de podcast een beetje overheen gleden, alsof het whatever was. Financiële afhankelijkheid betekent dat je partner letterlijk alle macht over je heeft. Omdat ik geen kinderen heb, kon ik nog wel redelijk uit die relatie komen. Mijn partner was, toen we uit elkaar gingen, gelukkig begripvol uit schuldgevoelens en ik heb een deel van het geld meegekregen. Hierdoor heb ik een nieuwe start kunnen maken, maar hierin heb ik echt geluk gehad. Voor hetzelfde geld stond ik letterlijk op straat met geen cent te makken. En dan? En als je dan ook nog eens kinderen hebt? Dan is weggaan geen optie. Of, als je al weg besluit te gaan, dan maar naar een vakantiehuisje. Maar als je vervolgens amper eten voor jezelf kan kopen en niet weet hoe lang je dat vakantiehuisje kan betalen, dan kan ik goed begrijpen dat je de kinderen niet mee zult. En het contact met de ex? Tja, als hij je al jaren mishandelt en jou ook nu nog chanteert met geld, ja, hoe ga je dat contact dan aan? Ook dit werd in de podcast niet besproken. En het verhaal uit de brief is bijna precies wat er met mijn vriendin gebeurd is. Zelfde situatie, veel ergere ex-partner en wel 3 kinderen. Na verhuizing naar het buitenland en intensieve taallessen heeft ze nog 3 jaar moeten zoeken voor ze eindelijk een baan had en ongeveer financieel onafhankelijk was. Al het geld dat zij van de overheid kreeg, kindertoeslag, uitkering, werd door haar ex meteen op zijn privébankrekening gezet. Ze kon geen winterjas voor haar kind kopen zonder dat hij ervan wist en toestemming verleende. En dit was het topje van de ijsberg in hun relatie. Ze heeft uiteindelijk een baan kunnen vinden en zodra ze het contract had, is ze letterlijk de week daarna van hem gescheiden. Ze verdiende minimumloon, maar haar ex-man zei, ja sorry, geld van het huis dat we samen gekocht hebben, dat krijg je niet tot de rechter er wat over zegt. Alimentatie krijg je ook weinig tot niet en zoek het eigenlijk maar uit qua geld. Ze leeft nog steeds in armoede omdat de rechtszaak zo lang duurt en het is nu 3 jaar geleden. En hoewel het volgende wat ik schrijf ook heel ongezond is, dat weten we allemaal wel, is het in zo'n stresserende en emotionele periode heel makkelijk om jezelf over te geven aan weer een nieuwe partner die je hopelijk, please, toch een beetje kan helpen. Dat kan op financieel vlak zijn. Ik hield van mijn nieuwe vriend toen, maar ik was nooit zo snel gaan samenwonen als ik er financieel beter voor stond. Het was dat of dakloos. En of op emotioneel vlak kan iemand je bijstaan. Iemand die jou wel lief vindt en niet veroordeelt. En dan krijg je dus dat iemand wegvlucht met een ander. Een soort extreme rebound. En eigenlijk ga je daardoor dus van de regen in de drup. Je voelt je alleen op de wereld, boos, niet gesteund. Je hebt geen cent te makken en wellicht niet eens een dak boven je hoofd. En ondertussen brullen mensen dat je je kinderen in de steek laat of niet goed verzorgt. En dat je met een ander bent. Die ene persoon op de wereld die wel wat liefde voor je toont. Sorry, maar hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen dan? De vrouw in kwestie hier dus, die haar kinderen achterliet, zo zie ik het een beetje voor mij. Ze heeft geen geld. Echtgenoot had al tijdens haar huwelijk geen zin om ervoor te zorgen dat zij financieel onafhankelijk is. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar nu wel zin in heeft. En Sinterklaas mag weten wat er nog meer voor vreselijke shit gebeurde bij haar thuis. Dus hoe kan zij nu overleven, laat staan met kinderen? Dus de kinderen blijven dan maar bij de financieel stabiele partner. En zij vertrekt en probeert haar shit op orde te krijgen. En je vraagt je misschien af, waarom vraagt ze niet om hulp? Dat is ongelooflijk moeilijk. Nogmaals, er is weinig begrip voor het verlaten van je echtgenoot. Een taboe zelfs. En ook weinig begrip met hoe ernstig emotionele mishandeling en andersoortig abuse, zoals financiële afhankelijkheid, is. Ook ik heb ondervonden hoeveel er hierin nog geshamed wordt. Vrouw moet haar bek houden en blij zijn dat ze een dak boven haar hoofd heeft, sentiment. In de vorm van opmerkingen als, hij slaat je toch niet? Oh nee, dan is het prima. En misschien in het geval van de vrouw in kwestie is dat zelfs wel het geval. Weten wij veel? In de ontzettend moeilijke periode waarin zij nu verkeert, kan ik mij heel goed voorstellen dat ze inderdaad een ander ontmoet en even een break nodig heeft. Goed te praten richting de kinderen? Nee, want die vragen zich af waar mama is. Maar ik vraag me ten zeerste af of dit mama's schuld is. Want wat de fuck heeft papa en omgeving al die jaren gedaan dat mama op deze drastische wijze vertrokken is? Dus, aan de vriendin van deze vrouw. Ik snap dat je boos bent, want je hebt ook ongewild moeten opdraaien voor deze situatie. Maar begrijp alsjeblieft ook de schaamte die hierin zit. Zij is nu nog meer de boosdoener. Ex wordt als het slachtoffer gezien. En het is ontzettend moeilijk uit te leggen wat er gebeurt in iemands hart en hoofd. Zeker in zulke moeilijke situaties. De schaamte weerhoudt je echt en voor een goede reden. Zie hoe judgy iedereen hier zonder alle info of context al over doet. Doe voor haar wat niemand voor mij deed. Vraag gewoon eens, hoe gaat het nou echt met je? Vertel dat je je zorgen maakt, dat je bang bent dat ze een hele moeilijke thuissituatie heeft of gehad heeft. En vraag wat je voor haar kan betekenen. Zonder judgment, maar met liefde. En neem ook eens contact op met Veilig Thuis voor advies. Liefs.
Zo, integraal voorgelezen.
Jezus, jeetje mensen.
Oh ja.
Wat een glijer van ons.
Ja,
mijn onbewuste gevoel was toch, ja, als er sprake was van mishandeling, dan had die vriendin dat wel geweten. Of de brievenschrijver, dan had S dat wel geweten. Dan had ze daar wel een zweempje van meegekregen.
Ja.
En dat is natuurlijk zo ongeveer mythe nummer 1. Dat je kan weten wie een abuser is. Of dat je weet van, oh ja, die relatie, dat zit zo.
Ja,
dat hoef je niet te weten natuurlijk.
Dat degene, dus zeg maar de briefschrijver van nu dus zegt, niemand vroeg aan mij hoe gaat het nu echt met je?
Ja.
Dat opende wel even mijn ogen. Ik heb hier dus wel aan zitten denken. Ik zei vorige week al, wat doet die man?
Ja.
Wat heeft die man gedaan? Hallo, waarom is dit zo? Waarom is dit zo? Maar ook daarin heb ik niet, want ik heb later ook nog een gesprek gevoerd met Cato hierover, over de brief. Zij was eigenlijk, haar eerste reactie was meteen kwaad op die man. Wat ik gewoon een hele grappige.
Ja.
Want ik moest daar echt naar gestuurd worden, zeg maar. Dat ik dus blijkbaar niet uit mezelf die vragen stel. Maar meteen aannames heb in, oké, maar als zij vrienden zijn, dan zal zij wel op de hoogte zijn van hoe die situatie eruit zag.
Ja, dat is dus bij mij. Dat je dan dus meteen aanneemt, dat zal wel niet aan de hand zijn, want dan had het wel in die brief gestaan van S.
Ja.
Terwijl S, die kan het wellicht helemaal niet. We weten niet wat de situatie is. Dat is gewoon het hele ding. Wij weten het niet. S weet het misschien dus ook niet, want taboe, want schaamte. Maar deze kijk op de zaken is gewoon een hele belangrijke en goede die wij compleet gemist hebben.
Ja.
En
ja, dankjewel.
Daarvoor ook excuses en heel veel dank inderdaad dat je dit helemaal zo wilde opschrijven naar ons.
Ja, en ik denk dit heeft wel meer mijn mededogen weer even aangezwengeld.
Ja, ja.
Want
ja.
Dat is nodig in zulke situaties. Het is een hele intense situatie en ik snap ook nog steeds wel dat de briefschrijver op de hart getrapt is.
Tuurlijk, maar dat is ook, daar is natuurlijk de briefschrijver van deze week. Die snapt dat ook helemaal.
Ja.
En die mailde ook nog even erachteraan. Ik wil ook nog even vooropstellen dat kinderwelzijn natuurlijk altijd voorgaat. Niet dat ik de indruk wek dat dat niet zo is. Alleen, ik kan me goed indenken dat deze vrouw nu even niet meer weet hoe het allemaal verder moet. En zelfs niet weet wat het beste is voor de kinderen.
Ja.
Dus daar gaat het natuurlijk
niet gaat om. Het gaat meer over mild zijn naar en niet meteen hard oordelen. Want dat is juist het probleem eigenlijk natuurlijk. Waarom er zoveel schaamte en taboe is. Zelfs wij zitten hier met z'n vieren dan te zeggen, je schaadt de kinderen. En eigenlijk hadden we moeten zeggen, maar wat is er dan gebeurd?
Ja.
Wij weten dat niet.
En dat financieel afhankelijkheidsstuk met verhuizen naar het buitenland, ja, hoe groot die impact is, ik had daar gewoon niet bij stilgestaan.
Nee, niet genoeg in ieder geval. Maar inderdaad, dankjewel. En sorry voor deze femi-misser.
Ja. Ja. Een goede glijer.
Een goede glijer. Zal ik dan ook eventjes een leuk bericht voorlezen.
Ja.
Beste Nidia en Marilotte. Net voor de zomer bereikte ik het punt dat ik het tijd vond om mezelf beter te informeren over hedendaags feminisme en inclusiviteit. Ik ben een 54-jarige witte, single, queer, kinderloze ZZP-vrouw met 3 honden en ik werk met kinderen van 8 tot 80. Leuk. kinderen van 8 tot 80. Ik voelde me van binnen wel feministisch, maar vond toch dat ik niet genoeg wist. Dus begon ik met wat podcasts van jullie te luisteren. Dat liep wat uit de hand. Elke dag start ik mijn dag in het bos met mijn honden en sinds een aantal maanden luister ik dan dus naar een aflevering van jullie podcast. Soms voelt het als thuiskomen, soms voel ik me gehoord, soms op de vingers getikt en dan ben ik pissig en neem ik me voor om nooit meer te luisteren. Soms wil ik nog meer vertellen, zoals dat je cyclus na de overgang en na het stoppen met menstrueren gewoon doorgaat. Heel goed zo tussengewurmd. Regelmatig voel ik me geraakt en lopen de tranen over mijn wangen. En vaak, heel vaak, luister ik gewoon om te leren van de verhalen van de mensen die bij jullie aanschuiven. Nog ongeveer een jaar aan afleveringen te gaan. November 2021 tot en met eind 2022. En dan ben ik helemaal bij. Inmiddels ben ik zover dat ik mezelf feminist noem in de breedste zin van het woord. En kan ik er makkelijker mee uit de voeten in mijn privéleven en werk. Dank jullie wel, meiden. Keep up the good work. Ik kom met een plus één all round 50 plus feministen naar de show in Tilburg. Heb er nu al zin in. Met vriendelijke groeten, Tessie.
Ik moest een beetje huilen toen ik deze las. Ik vond het zo leuk en lief. En Tessie, zullen we vrienden worden? Want je hebt 3 honden en je werkt met kinderen van 8 tot 80. En I just love it all.
I just love it all. Also yes, also too. En wat ontzettend leuk ook dat je naar Tilburg komt. Naar onze show.
Naar onze voorstelling. Maar eigenlijk moest ik het meest lachen om. En dan neem ik me voor om nooit meer te luisteren.
Heb jij dat wel eens bij podcast? Dat je denkt, nu ga ik nooit meer luisteren.
Jawel.
Ja? Ja. En dan luister je dan weer wel of
tuurlijk.
Niet? Okay. Ja. Ik ben het ook altijd wel weer vergeten. Plus, hallo. Met podcast host zijn net vrienden. En
daarom.
Op vrienden ben ik ook wel eens heel boos.
Met vrienden moet je ook soms een beetje afstand nemen.
Precies. Maar dankjewel. En yay.
Tot in Tilburg.
Ja, hoi. Namens onze sponsor dating app Hinge hier een bericht.
Hinge is designed to be deleted.
Je downloadt de app, vult je profiel in en vindt er hopelijk the one. Zodat je de app daarna weer van je telefoon kunt gooien.
Vorige aflevering doken we het profiel in dat ik had gemaakt.
En wat je nog altijd hebt?
Nee, ik heb de app... Nee, serieus. Ik heb de app nu echt van mijn telefoon gegooid. Ja, echt.
Niemand gelooft dit. Jij vindt het veel te leuk op Hinge.
Maar nu echt.
Nou, ik ben trots.
Ja.
En Hinge ook, want designed to be deleted.
I know,
en jij bent
delete.
Het voorbeeld daarvan. Heel goed.
Waar ik naartoe wilde, we zijn de vorige week dus in mijn niet meer bestaande account gedoken. Maar nu wil ik heel eventjes weten wat jij op je profiel hebt gezet. Want we hebben het altijd over die ijsbrekers, over die prompts.
Prompts.
En met welke prompts ben jij aan de haal gegaan?
Nou, wij gingen dit doen. Ik dacht, dit wordt heel moeilijk, want je moet heel leuk en heel origineel zijn. Maar die ijsbrekers invullen was dus eigenlijk heel makkelijk, omdat je zo gestuurd wordt. Want je hebt gewoon een hele lijst met allemaal zinnen die je af kan maken. En dan denk je, nou, dat is een zin die ik leuk vind om af te maken. Die pak je eruit. En dan heb je bijvoorbeeld, ik ga helemaal hard op, feminisme baby. Zodat dat maar meteen duidelijk is.
Precies, kaf van het koren, we zeiden het al eerder.
Precies, wat je ook kan doen is een foto toevoegen bij sommige prompts. Dus ik had bijvoorbeeld bij mijn uniform een foto geplaatst van mij bij een XR-protest.
Mm-hmm.
Vuistje in de lucht. En als humble brag dat ik bij een graad of 5 in de gracht lig.
Ja,
een foto daarvan.
Ja. En aan alle activisten en koude types melden zich bij je al?
Nou, ik heb het dus heel snel verwijderd. Maar er was inderdaad een activistisch type dat reageerde op mijn XR-foto met hey, zie ik je dan morgen op de A12?
Bij mij dus ook. Iemand zei, hey, zag ik jou niet op de A12?
Ja.
Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Nou, het is in mijn ogen een van de meest hotte openingszinnen die je kan gebruiken.
Dat dacht ik.
Ja. Nou, wil je ook daten op de A12? Download de app Hinge op je telefoon. Beschikbaar voor zowel Android als iOS.
Hinge!
Nidia, Letitia, Louise.
Van Voorthuizen.
Van Voorthuizen.
Als ik nou ook nog Daniels achternaam erachteraan plak.
Van de Poppen.
Van de Poppen. Echt fun, lange naam.
Ja, maar minder fun voor de mensen die dan dat heet het uit moeten spreken. Wat is je no?
Nobele
no.
Ja. Vorig jaar, Sophie van Gol. Kennen de mensen Sophie van Gol nog? Econoom, schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen.
En ze was bij ons te gast.
Ze schrijft ook een column voor het Financiële Dagblad. Ze had vorig jaar een hele campagne opgetuigd over equal pay day. Zo van, we gaan die loonkloof dichten. En ik was zo van, yeah, Sophie, yeah, go, go, go. We gaan het allemaal doen, go, go, go. En wat lees ik dan deze week in de krant? De salariskloof.
De loonkloof is groter.
Ja, de salariskloof tussen mannen en vrouwen is gegroeid. Zo blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek 2023. Jij zegt, de loonkloof is groter.
Ik ga het gewoon vrolijk zingen en dan lijkt het iets leuks.
Oh ja, nee, dat is heel slim wel, ja,
blijft
dat te doen.
Dan blijft de stemming upbeat.
Ik dacht niet leuk. Ik dacht, potverdikke me.
Ja,
wat heb ik nou weer aan mijn broek hangen? Hoe kan het nou weer achteruit gaan?
Ik dacht, dus stilstand... Tot daaraan toe.
Nou, het was elke keer een heel klein beetje naar beneden aan het gaan.
Ja, want wij hebben het soms in over de loonkloof in onze boeken. En als onze boeken geüpdate moeten worden,
dan
zitten
we
op te zoeken. En het begon met 15, het was het 14, het was het 13. En toen dachten we, dit gaat lekker.
Ja, nou oké, de loonkloof. Het is dus echt een verschrikkelijk ding om over te moeten praten al helemaal. Als je dyscalculie hebt, geen enkele weet hebt van getallen, van de economie.
Echt zielig.
Geen enkele kennis van zaken hebt. Maar we gaan het nu even hebben over de loonkloof betreffende gelijk werk. Hetzelfde werk. Het gaat over hetzelfde werk.
Ja, dus ja, oké. Dat mannen en vrouwen hetzelfde werk doen. En hetzelfde aantal uur ook? Of mag ik dat niet vragen?
Dat is volgens mij gecorrigeerd. Okay. Dus dat is er ook uitgehaald.
Oké, dus hetzelfde werk. Gewoon, ze doen helemaal hetzelfde.
Ja. Zie je, ging je nu alweer een vraag stellen waar ik angstig van word. Oké, nou.
We zullen het wel horen.
Dat verschil in salaris, dat is dus in 2023 tot 7,4% toegenomen. Dus in 2021 was het juist gelijker aan het worden ten opzichte van het vorige onderzoek.
Ja.
Toen lag het op 5%, maar nu is het dus 7,4%.
Oh, dit is dat stukje loonkloof dat onverklaarbaar is.
Ja.
Waar alle verklaringen die ze hebben gewoon op uitgehaald zijn. En het is gewoon een onverklaarbaar, puur vanwege het genderverschil is dit.
Want als je dus, zeg maar, stel je zou alle verklaringen gewoon het op één grote hoop gooien, mannen versus vrouwen, en dus niet kijken naar wat voor werk of deeltijd of anything, dan verdienen vrouwen 36% minder dan mannen.
Ja, dus dan is het een gigantische kloof.
Ja, maar ja, dat krijg je dus ook omdat vrouwen zoveel onbetaald werk moeten doen.
Ja.
En wat wij dus zien als, oh, dat is niet belangrijk, dat is nou eenmaal onbetaald voor de kinderen zorgen, mantelzorg, het huishouden, al dat soort taken, dat doen heel veel, dat doen voornamelijk vrouwen, dat doen vrouwen meer dan mannen, en dat wordt dus niet betaald, dat wordt niet gewaardeerd in onze samenleving. En dan krijg je dus dat ze dus qua betaald werk minder werk doen. Maar als je kijkt naar hoeveel werk ze in het algemeen doen, mannen en vrouwen, doen ze dat eigenlijk basically hetzelfde werk.
Ja.
Alleen het ene zien wij als werkwerk en het andere zien we als, oh ja, maar dat is gewoon gezellig met de kinderen zijn, dus dat telt.
Dat is lekker zorgen en dat komt vrouwen gewoon heel natuurlijk aan.
Ja, maar oké, we hebben dus nu over het niet verklaarbare deel van de loonkloof en dat is dus iets wat gestegen. Dus je hebt het echt over Jantje doet X, Annie doet ook X, maar Jantje krijgt op jaarbasis bijna een maand salaris meer. Hè?
Ja.
Want als je dus die 7%, 7,4% even doorrekent, kom je dus bijna op een maand salaris de 13e maand. Zou je kunnen zeggen. Die krijgt Jantje wel en Annie niet.
Ja.
Dit mag natuurlijk helemaal niet. Sinds 1957 staat in de Europese wet, iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast. Ja, altijd heel binair, hè? Dit soort onderzoeken als je het hebt over loonkloof en zo. Mannen, vrouwen, non-binaire mensen bestaan niet in deze onderzoeken. Wat shit is.
Hoe moeilijk is het ook om gewoon dat mannelijke en vrouwelijke weg te laten? Gewoon zeggen, alle werknemers ooit,
nou,
ever.
Ik denk toch dat ik niet weet of ik het daarmee eens ben.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Nou, omdat het dus juist heel belangrijk is. Kijk, dit gaat nu over mannen en vrouwen.
Ja.
Maar je zou eenzelfde onderzoek natuurlijk kunnen doen over bijvoorbeeld mensen van kleur en witte mensen.
Nee, dat is waar,
En het is soms ook juist goed om de verschillen te benoemen. Omdat je kan aantonen aan de hand van de verschillen van, hey, dit is fucked up.
Ja.
Nou vind ik ook dat er in de wet moet staan, iedereen altijd gelijke beloning. Wat voor werk, als je hetzelfde werkt, moet je gewoon gelijk beloond worden. Dat vind ik ook. Maar dat soms dingen actief benoemd worden is denk ik wel ook goed. Alleen, ik wou het toch even noemen van, we gaan weer heel erg mannen, vrouwen. Hier
Plaats van dat
omdat
we
het dus non-binair zijn, wordt ook niet meegenomen in deze onderzoeken.
Oké, nou dat hebben we duidelijk. En
wat
door.
Wat zou nou die groter wordende loonkloof kunnen verklaren? Er spelen twee grote dingen.
Oh jee, wat zijn het?
Hoge inflatie.
Oh ja.
Spullen, diensten, Alles het afgelopen duur. Jaar allemaal flink duurder geworden. Dus vroeger, 2021, kon je met 1 eurotje nog van alles doen. Nu kan je helemaal niks meer doen.
Ik hoorde deze zin exact mezelf laatst zo zeggen. Toen dacht ik echt, je kan echt veel minder doen met 1 euro. Nou, en dat is ook echt zo.
Het is waar. Ik ben ook eventjes de statistiek. Ja, ik heb echt grafieken zitten bekijken en percentages. En er was een knaller van een uitschieter in 2022 qua inflatie. Zat het echt op 9% of zo ten opzichte van het jaar daarvoor. Terwijl het veel vaker gaat over 1,5% of 2%. Maar oké, ook dit zou misschien wel hele grote onzin kunnen zijn. Want ik snap niks van getallen.
Nou, niet jezelf zo naar beneden praten. Jij kan ook heus wel een grafiekje lezen.
Twee. Dus 1, inflatie zou een verklaring kunnen zijn voor de grote wordende loonkloof. 2, krapte op de arbeidsmarkt. Dus we hebben heel veel werk beschikbaar.
Ja.
Maar veel minder mensen die dat werk willen of kunnen doen. Dus ja, als jij als supermarkt een werknemer zoekt. En je moet wel 5 werknemers. En er solliciteert er maar 1. Ja, dan heeft diegene natuurlijk in principe meer poot om op te staan. Als hij zegt, oké, maar ik wil wel dit en dit verdienen.
Ja.
Ja? Oké, ga ik nu verder uitleggen waarom dat dan ermee te maken heeft. Deze twee dingen zorgen dus voor stijgende lonen.
Ja.
En van dit salarisonderzoek geeft ook 70% van de mensen die de enquête hebben ingevuld aan. Ik kreeg in de afgelopen 2 jaar loonsverhoging. Dus heel veel mensen hebben loonsverhoging gekregen.
Ja, want die euro, daar
precies,
kan je...
want inflatie, want krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Maar wat blijkt, mannen die kregen vaker opslag dan vrouwen. En daarbovenop steeg het salaris van de mannen ook nog eens harder.
Ja.
Ja, laat dat maar even tot je doordringen.
Precies, ik ben ook alles aan het verwerken. Ja.
Nou, en dat zie je dus bij alle opleidingsniveaus terug. Met een gemiddelde van 16,4% loonstijging bij de mannen versus 9,1% loonstijging bij de vrouwen.
Maar hoe komt dat dan?
En dan zag je dat het CBS maakt onderscheid tussen hoog en laag opgeleid. Zo noemen zij dat nog. Dat is een beetje ouderwets in mijn ogen.
Eigenlijk is het praktisch en theoretisch opgeleid, denk ik eerder.
Ja, maar zij maken nog onderscheid tussen hoog en laag. En dan zie je dus bij hoog scheelt maar 4% tussen de mannen en vrouwen. Maar bij laag scheelt het zoiets van 8%, geloof ik. Dus dat is echt best wel een groot verschil weer tussen mannen en vrouwen. Sophie van Gool, de econoom dus, die ik net ook al even noemde, die zei in NRC hierover dat mannen vaker banen hebben in de commerciële sector. En daar zijn de lonen waarschijnlijk sterker verhoogd dan in de sectoren waar veel vrouwen werken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over zorg en onderwijs. En zorg en onderwijs, die zijn vaak gebonden aan cao's. En het bedrijfsleven heeft dat heel vaak niet. Dus dan kan je veel makkelijker, omdat de salarissen niet vast liggen, onderhandelen.
Oh ja, en bij cao's dan dat moet echt meer in een soort collectief moet dat allemaal
precies
aangepast worden.
Dus ja, je kan als basisschooldocent tot op zekere hoogte misschien iets aan je salaris doen, maar dat werkt met allemaal schalen en nou, ik snap daar ook niet echt alles van. Maar als ik dat wel eens hoor van vrienden van ja, er zit een soort max aan, weet je wel? Je kan niet zeggen van ik ben de shit, geef me meer geld, want het is gewoon op een gegeven moment wat het is.
En die cao's kunnen wel aangepast worden, maar dat is dan eerder als er grootschalige stakingen zijn en dat
ja,
er dan
zoiets.
Maar er moet veel meer voor gebeuren dan maar in het bedrijfsleven.
Mannen die hebben daar dus bijna altijd voordeel van dus dat die cao's dus bij die sectoren waar voornamelijk vrouwen liggen vast liggen en dus bij het bedrijfsleven waar die mannen dan zitten dus veel minder. Dan krijg je natuurlijk altijd dat salarisonderhandelingen verhaal. Want vrouwen onderhandelen niet. Vrouwen kunnen niet onderhandelen, ze onderhandelen niet. En
dat werd ook meteen weer genoemd in het nieuws. Dat is het, dan is het van, ja, nou, een verklaring zou kunnen zijn dat mannen heel goed kunnen onderhandelen.
Maar ik vind dit dus echt heel ingewikkeld. Ja. Ik zat ook echt, die fucking loonkloof.
Ja.
Want kijk, ik leer van Sophie en ook uit een onderzoek wat ik ook echt heb opgezocht, wat ik heb gelezen, dat vrouwen helemaal niet minder om salarisverhoging vragen. Dat ze het even vaak doen, maar dat ze minder succesvol zijn. Dus die vrouwen die vroegen het wel, maar die kregen 15% meer. En de mannen die vroegen het ook en die kregen 20% meer.
Ja.
En zowel bij de mannen als bij de vrouwen was er een groep die het niet durft. Dat is 14%.
Dus gewoon even
40%
groot.
Van de mannen als 40% van de vrouwen. Dat is even groot, ja. Maar dan komt Jaap van Muijen, dat is dus een van de hoofdonderzoekers van het salarisonderzoek. En die zegt dan dat hij uit het werkveld hoort. Dus dan daarin hoor ik niet dat er onderzoek is gedaan, maar ik hoor meer van, ik hoor dit in de wandelgangen.
Ja.
Dat mannen eigenlijk altijd beginnen over salaris als ze beginnen met een functie, met een nieuwe functie. En dat vrouwen dat vrijwel nooit doen.
Ja, oké.
En ja, als je dus al laag begint, hoe kom je dan nog omhoog? Dan denk ik, oké. Zijn Nederlandse vrouwen dan zo anders dan die vrouwen in Australië? Of wat? Of is uit het werkveld horen zeggen, kunnen we daar eigenlijk niks mee? Is dat maar gewoon een soort loze opmerking?
Terwijl hij wel hoofdonderzoeker is en zich begeeft daarin. Dus je zou denken dat als hij zegt, ik hoor dat in het werkveld, dat dat iets betekent.
Ik vind het verwarrend. Ik wil gewoon, ik wil hier ook in de podcast, ik wil niet gaan zeggen, nee, het is niet waar, vrouwen onderhandelen wel altijd. Als dat niet klopt. Ik wil gewoon de juiste feiten kunnen zeggen, maar ik kan niet de juiste feiten achterhalen. Wat wel nog grappig is over dat Australische onderzoek, is dat de onderzoekers zeiden, we waren zelf ook verrast dat dit eruit komt, want wij dachten ook dat vrouwen minder...
De vrouwtjes die durven dat niet.
Ja, dat is zo'n soort vastgeroest idee. En RTL Nieuws, toen kwam socioloog Zoltan Lipenji nog eventjes ingevlogen. En die zegt, vrouwen stellen over het algemeen minder hoge salariseisen dan mannen. Dat kan door bescheidenheid komen, onzekerheid. Dat is een beetje gissen. Maar over het algemeen durven ze minder dan mannen, weten we. En nu er krapte is, kan er makkelijker salarisverhoging worden geëist. En heb je meer kans op succes. En dat doen mannen nu eenmaal vaker, sneller en beter.
Eenmaal?
Ja, ik weet het niet. En dan denk ik, ja, Zoltan, die wordt daar ook als expert aangedragen. Die zal het toch ook wel weten. Maar wie weet het nou echt?
Maar Zoltan, heb je ook keiharde cijfers en stuur die dan? Want ik wil dit ook gewoon graag zien. Ik wil gewoon graag zien als jij zegt, en dat doen mannen nu eenmaal vaker, sneller en beter, waar je dat dan op baseert.
Dat vraag ik me dus ook af. Ik kan er dus ook geen eenduidig antwoord op geven in deze podcast. Ik geef gewoon even alles wat ik heb gevonden aan de mensen.
Zijn nu, Zoltan is ook een man, hè?
Ja.
Zoltan en die andere, Jaap van Muijen, die hebben allebei, eentje zegt nu eenmaal en die andere die zegt in het werkveld hoor ik dit. Ja. En Sophie is de enige die ook komt met een onderzoek.
Ja, van de Harvard Business Review.
Ja.
Van Muijen die zei nog wel tegen de NOS, dat wilde hij nog even benadrukken, dat deze uitkomst niet moet worden gebruikt om te zeggen tegen vrouwen, jij moet harder onderhandelen. Dus dat is wel echt iets wat hij nog heel even wilde zeggen.
Mm-hmm.
Het is echt aan de werkgevers om te laten zien hoe ze ervoor zorgen dat de lonen binnen een bedrijf of organisatie zo eerlijk mogelijk zijn verdeeld. Dat zegt Jaap van Muijen ook. Dus hij zegt van nou, het kan een factor zijn, maar we moeten niet de schuld bij de vrouwen leggen.
Nee, want dat is victim blaming, terwijl er in de fucking wet staat, mannelijke en vrouwelijke, of eigenlijk alle werknemers, moeten gelijk behandeld worden.
Dan heb je ook nog loonkloofonderzoeker Babette Pauwels, komt ook uit NRC dit. Die heeft onder andere voor het College voor de Rechten van de Mens onderzoek gedaan naar salarisverschillen. En zij zegt dus in die NRC dat vrouwen doorgaans als minder sympathiek worden gezien als ze onderhandelen. En dat vrouwen vaak al bij het begin van de nieuwe baan lager ingeschaald worden dan mannen. En dat is wel ook echt een groot probleem. Want stel, je begint je functie, je wordt lager ingeschaald, dan kan je wel salarisverhoging krijgen, percentueel. Maar ja, je loon blijft dus wel lager. Want dat percentage, als de man 10% krijgt en de vrouw krijgt ook 10%. In het beste geval krijgen ze allebei 10%.
Dan gaat het
niet altijd zo is.
Om een daadwerkelijk bedrag, wat ook al verschilt.
Precies, ja. En dan heb je ook nog eens dat in sommige functies, als je een nieuwe functie krijgt, zeggen ze, oh, welke loon, wat kreeg je dan bij je vorige werkgever? En als jij daar dan dus eerlijk je loonstrookje overhandigt en je was al te laag ingeschaald, dan zet je die trend eigenlijk alleen nog maar voor.
Ja, en het idee is dus, mannen die bluffen. Mannen die bluffen zich er eerder doorheen of die zeggen dan, nou, ik verdiende zoveel.
Ik weet dus ook oprecht niet of het nou echt alleen maar die mannen en dat bluffen is, want dat staat dus wel. Dat zeggen die, dat zegt zo'n Zoltan bijvoorbeeld. Maar ik denk ook van, oké, is dat het? Of zijn het ook gewoon werkgevers die van tevoren al ideeën hebben over mannen en vrouwen en wat die horen te verdienen en hoe zij zich gaan gedragen.
Ja, of is het werkgevers die van tevoren denken, ja, ik ga gewoon als ze niet bluffen of vragen, ga ik het ook niet zelf aanbieden?
Meer geld? Dat kan. Ja, en daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen van ja, ze komen er zelf niet mee, dan ga ik het ook niet geven ook.
Ja, en ergens snap ik dat idee, maar omdat er in de wet staat en omdat het gewoon in beginsel moet.
Het probleem is voor hetzelfde werk. En dit blijft gewoon een terugkerend ding. Ook hier weer, ook tussen het CBS die ook dit soort onderzoeken doet en dan dit onderzoek. Het blijft maar het ding van, ja, maar wat is hetzelfde werk?
Ja.
In hoeverre is ervaring belangrijk? In hoeverre is je leeftijd belangrijk? In hoeverre is part-time, full-time? Zeg maar, er zijn zoveel factoren dat het heel moeilijk is om te zeggen, ja, jij doet echt precies hetzelfde werk op precies dezelfde manier, met precies dezelfde inzet en motivatie en alles dan je collega.
Maar dat kan ook bijna niet, want ook ook als je het hebt over die onderzoeken, hoe hebben ze dat allemaal weggehaald dan eigenlijk? Weet je wel, hoe
dat is dus heel moeilijk. Ze hebben iets van 20 factoren waar ze dus op corrigeren. Maar ja, je blijft dus altijd een zweem houden van... Heerlijk. Ja, maar bestaat die loonkloof wel echt? Want, en dat maakt het voor mij ook zo frustrerend...
Ja.
Dat je altijd dat zweempje van ongeloof hebt of zo van... Nou, dat kan. Maar die vrouwen, die... Er komt altijd een soort van... Ja. Zinnetje achteraan.
En het is natuurlijk
naar beneden te halen.
Verdeeld over zoveel werkgevers. Er zijn zoveel werkgevers in Nederland. En als jij hebt een paar werknemers en die betaal je uit. En je bent misschien wel in de veronderstelling dat je het eerlijk doet. En dan word jij meegenomen in de grote berg aan statistieken. En dan wordt er gecorrigeerd. En dan blijkt uiteindelijk dat ook jij deel uitmaakt van die, waardoor die ongelijkheid.
Ja, maar bestaat. Je bent in de veronderstelling dat je het goed doet.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, dat is bij heel veel bedrijven ook zo. Want heel veel bedrijven denken dat ze het goed doen. Maar in feite kunnen maar weinig bedrijven laten zien dat ze het ook echt goed doen. Ik wil nog even heel kort terug naar dat inschalen. Dat lager ingeschaald worden. Want Babette Pauwels dus ook, die ik net al noemde. Die zegt ook in NRC. Mannen worden vaak beoordeeld op hun potentieel. Wat zij nog kunnen laten zien.
Ja, ja.
Vrouwen vaker op hun prestaties in het verleden. Dus van hen wordt doorgaans geëist dat zij zichzelf nogmaals bewijzen. Dus dat zou ook dat lager inschalen wat ik net zei. Van komt het nou alleen maar door de bluff? Of komt het ook doordat er gewoon een bepaald idee is over man is dit, vrouw is dit?
Maar dit doet me wel ook heel erg denken aan het gesprek wat we hadden over bijvoorbeeld... jongens en meisjes in het onderwijs en of ze wel of niet een technisch profiel kunnen hebben.
Met Saharia Degari, ja.
Ja, en toen hebben we het daarover gehad. Want toen heeft de organisatie VHTO een onderzoek gedaan waarbij ze een fictieve student hebben bedacht. En toen hebben ze die fictieve student eerst Thomas genoemd. En een cijferlijst laten zien en opmerkingen en gedragingen laten zien. En aan docenten gezegd, denk je dat Thomas... een technisch profiel kan. En toen zei de docent, ja, ik denk het wel. Ja, het is een beetje zesjesjager, maar het potentieel zit veel. Er zit potentie in, dat kan die wel. En toen hebben ze de naam Thomas weggehaald. En toen hebben ze de naam
Anouk
boven gezet. En verder gewoon heel die cijferlijst en al die opmerkingen en zo hebben ze gewoon hetzelfde gelaten. En aan docenten gevraagd, denk je dat Anouk dit kan? En toen bleek dus dat ze toen dachten, nou Anouk, dat weet ik niet. En uiteindelijk waren de onderzoeksresultaten dat Thomas bijna 2 keer zo vaak een positief advies had voor een technisch profiel.
Ja.
Dus dit is toch, daaruit blijkt, dat is gewoon keihard bewijs.
Ja. Maar het ding is dus, je hebt zo weinig keihard bewijs.
En er zijn
dit is dus keihard bewijs. Maar over die loonkloof, het is elke keer... weet iedereen zich er een beetje zo onderuit te manoeuvreren. Zo van, ja, maar bij ons, nee hoor. Of wat ook nogal veel gezegd wordt... is dat het privacy technisch gezien niet kan dat de lonen openbaar worden... of dat daar openheid van zaken over is... Want privacy.
Ja,
maar dat zijn dus ook een soort smoesjes om er maar niet aan te hoeven.
Je kan toch ook werknemers misschien toch anonimiseren en die cijfers wel openbaar.
Ik wil toch ook nog even heel kort de wet van Sullerot noemen. Voor de mensen die hem niet kennen.
Wat?
Dat is namelijk beroepen waar veel vrouwen in werken. Dat die door de jaren heen aan status verliezen. Dus het aanzien en het salaris daalt. En dat zie je nu bijvoorbeeld terug in het onderwijs. Basisschoolonderwijs, bij huisartsen en bij rechters. En die wet is dus al door een feminist. Namelijk Evelien Sullerot. In 1968 bedacht. Even ook een goed voorbeeld van hoe het wel kan. Pensioenfonds APG. Mm-hmm. Wie kent ze niet?
Wacht even, ga jij nu een yes noemen?
Ik ga een voorbeeld noemen van hoe bedrijven dit kunnen aanpakken.
Okay.
Dus je zou het als een yes kunnen noemen. 2019. Toen hebben zij de hele boel in 1 keer gelijk getrokken voor mannen en vrouwen.
Mm-hmm.
125 vrouwen kregen loonsverhoging. En ze hebben onderzoek gedaan binnen het bedrijf van... maar hoe de fok is die loonkloof eigenlijk tot stand gekomen? En hoe zorgen we dat die dan weer niet terugkomt? Want je kan wel natuurlijk 125 vrouwen loonsverhoging geven. Maar ja, als je je systemen niet verandert, dan zit je er voor je het weet weer in. Wat bleek? Vrouwen maakten minder vaak en minder snel promotie bij APG, waardoor lonen achterbleven. En minder vaak promotie krijgen, dat speelde overigens minder bij vrouwen die werkten onder een vrouwelijke leidinggevende. Daar kwamen ze achter. Maar wat ook speelde, de vrouwen die promotie maakten, die gaven aan dat ze daar vaak voor gevraagd waren of dat ze erop gewezen waren. En dat vrouwen zich minder snel gekwalificeerd voelen voor een bepaalde carrière stap. En dan zegt de CEO van APG in dit artikel even gechargeerd. Waar een man bij wijze van spreken al een gooi durft te doen als hij aan 4 van de 10 functie-eisen voldoet, achten vrouwen zich bij 9 van de 10 nog niet gekwalificeerd genoeg.
Ja, maar in dit, ik heb het gevoel dat we dit dus heel erg vaak al genoemd hebben, ook in onderzoeken, ja. dat de hele tijd naar voren komt.
Ja, ja. Ook met vacatures. Ja,
dat vrouwen minder snel het idee hebben dat ze aan eisen voldoen en mannen gewoon denken, ja, dat goed.
Ja, maar ik zou wel zeggen, aan de hand, het is één casus, maar aan de hand van hoe dit bedrijf het heeft aangepakt, nou, neem het dus serieus, breng het in kaart, dicht vervolgens die kloof en doe onderzoek om te kijken van waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En dan vervolgens speel in op de uitkomsten van die onderzoeken. En bij APG hebben ze bijvoorbeeld trainingen georganiseerd rondom onbewuste vooroordelen.
Nou, dat vind ik echt heel goed van APG.
Ik ook. Ja. En ik ken de APG niet, maar thumbs up voor APG.
Lekker gewerkt.
Ja, trouwens ook nog even kort. Want het CBS, de directeur van CBS of de hoofdeconoom daar of whoever, die ging eigenlijk alweer een beetje zo van ja, maar deze cijfers, ik weet het niet hoor. Want deze cijfers komen uit een enquête en onze cijfers die komen meer uit... Ja, dat wordt dan door de Belastingdienst of zo aangeleverd. Of
oh ja,
van...
de Belastingdienst. Nee, heel
nee,
betrouwbaar.
Nee, voordat het dan weer niet klopt. Maar in ieder geval, zij hebben een soort van cijfers die ze aangedragen krijgen. Okay. En Nijenrode, die werkt dan dus met enquêtes. Dus die was eigenlijk alweer een beetje van... Nou, ik weet niet hoor of het nou echt wel nog erger is geworden. En het CBS die heeft dus ook wel eens aan de hand van een onverklaarbaar loonverschil gezegd. Het onverklaarbare loonverschil tussen mannen en vrouwen geeft een voorzichtige indicatie van het bestaan van beloningsdiscriminatie, maar vormt hiervoor geen bewijs. Dus ook het CBS is eigenlijk heel terughoudend hierin. Mm. En dat mag allemaal, want ik snap ook als onderzoeker, het is ook een heel gecompliceerd verhaal. Maar het helpt natuurlijk niet als we de hele tijd zo zijn van, moeten we het echt discriminatie noemen dat we altijd elke keer weer terugzien dat vrouwen toch wel structureel ietsje minder betalen. Een paar procent, moeten we dat zien als discriminatie? Nou ja, ik zou zeggen van wel.
Maar ik denk ook, wat zou het voor negatief effect hebben als we nu gewoon zeggen het gebeurt.
Het is zo. Ja.
Het gebeurt en we gaan nu kijken, we gaan nu onderzoeken, we gaan kijken om het op te lossen. Ja. In plaats van dat je de hele tijd zegt, nou ik weet het niet.
Ons Jaap van Muijen,
ons
wel bekend.
Oh, Jaapie, ja.
Die zei nog wel eventjes daarop als reactie van het CBS van ja, dat klopt niet hoor, wat jullie nou hebben uitgespookt. Die zegt van nou, wij hebben dit onderzoek 5 keer gedaan en tot nu toe laten de CBS-cijfers altijd dezelfde trend zien. Want dat volgt dus elkaar op, deze onderzoeken. Dus je kan eigenlijk gewoon heel goed zien wat wij doen, klopt dat met wat de ander doet.
Oh, ja.
En hij zegt dus, uit de CBS-cijfers zal gaan blijken dat dit dus daar ook naar voren komt. We gaan het meemaken. Nou, Sophie van Gool die heeft ook nog een eisenlijstje. Want het eindigt ook gewoon concreet met wat we dan in hemelsnaam moeten doen. Mannen aanmoedigen om meer onbetaald werk te doen. Gratis kinderopvang, basisinkomen of een vergoeding voor mantelzorg. Beroepen waar veel vrouwen werken beter gaan belonen. Beter intern beleid van werkgevers. En bewijslast voor gelijke lonen bij de werkgever leggen. En daar hebben we dus nu nieuwe wetgeving over. Europese richtlijnen van loontransparantie.
Heel goed.
Niet transplantatie,
nee.
Transparantie.
Ze mogen het wel transplanteren naar de vrouwen. De
dat loon. Ja. Gewoon loon, ja, algemeen. Ja. Dat is dus vanuit de EU dat bedrijven moeten informatie kunnen leveren. Dus of het wel gelijkwaardig is. En als het niet gelijkwaardig is, dan zou er ook compensatie moeten komen voor slachtoffers van loondiscriminatie en sancties en zo. En Nederland heeft dus nu 3 jaar om die regeling naar nationale wetgeving om te zetten. Dus dat is positief. Daar worden we eigenlijk gewoon een beetje gedwongen om dat te gaan doen.
Dus eigenlijk is het een heel positief verhaal.
Nou nee, want één shout-out nog naar Friesland en Groningen, waar het dus wel goed gaat.
Jij komt echt naar het ene naar het andere positieve ding.
Dus Friesland en Groningen, yay! Friesland en Groningen laat zien dat het wel degelijk kan. Zegt meneer Van Muijen ook nog. Maar dan nog even één laatste belangrijk ding om uit het salarisonderzoek te halen. 1 op de 7 mensen geeft aan, ik kom niet uit met mijn geld, ik verdien te weinig. 1 op de 7.
Ja.
Dat is heel veel.
Er is armoede.
In verhouding komen meer vrouwen dan mannen geld tekort. En het komt vaker voor bij iemand met een opleiding die in de CBS-categorie laag valt dan in de opleidingscategorie hoog.
Mm-hmm.
En wat het extra zorgelijk maakt, zegt Jaap van Muijen.
Oh ja.
U kent hem wel. dat een Nederlander die met zijn opleiding in de CBS-categorie laag valt ruim 1/4 per maand te weinig verdient om de uitgaven te dekken. En bijna de helft geen buffer heeft om financiële tegenvallers op te vangen.
Oh mijn god, en we hebben het de vorige keer gehad over armoede. En over hoe dat gewoon helemaal
doorwerkt op je hele leven.
En dat is zoveel stress voor. Ja, dus los die fucking armoede op.
En die fucking loonkloof. Ja. Dan ook meteen. Wakker worden! Volle aandacht, Sifu Plemmersie. Bedankt voor onze sponsor, Emma Sleep.
Emma Sleep is the place to be voor al jouw slaapbenodigdheden. We noemen een matras, een bokspring, een kussen, een topper, een beddengoed. Wij zelf liggen alweer een tijdje op het kussen. Dat ben ik, hallo, het kussen. En het matras, Nidia, het
hallo.
Matras.
Nidia, ja, hallo.
Het matras. En uit ervaring kunnen we zeggen, het leven is een stukje beter sinds Emma ons vergezeld in de nacht.
Ja, mijn slaaptrekker die laat de ene na de andere groene nacht zien. En groen, dat weten we allemaal,
is goed.
Maar genoeg over ons, mensen. Want Emma is er niet alleen voor de homo sapiens.
Nee, zeker niet. Ze is er ook voor de Canis lupus familiaris.
Beter bekend als de hond.
Ja, je trouwe viervoeter, je maatje, je schat, je beestie, je licht in donkere tijden.
Nou, mijn schat, die mijn beestie, mijn licht in donkere tijden, die ligt al dagelijks op een Emma matras, namelijk mijn matras. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat heel goor vinden, zoals Marilotte Hagen en haar vriendin Cato.
Vooral Cato.
Of gewoon onhandig, of het past niet in je bed. Maar dat betekent niet dat je beestie, je schat, je maatje nooit het comfort van een Emma matras kan ervaren, want Emma heeft sinds kort ook hondenbedden.
Canis lupus familiaris bedden.
Ja, want een hond heeft namelijk ook een ruggengraat.
Oh ja.
En gewrichten. God. En meer van dat soort. En goede ondersteuning wordt dus ook door je hond gewaardeerd. En het hondenbed van Emma is uitgerust met memory foam voor goede uitleiding van de ruggengraat.
Ik denk dat jouw Toby-Toby-mans de enige is die nog liever in bed ligt dan ik.
Dat denk ik eigenlijk ook. Als je hem een slaaptrekker om zou hangen, dan knalt die neongroen. De hele wereld staat dan in de fik van die slaaptrekker.
Ook nog even handig om te weten. De hoes kan in de was. Dus ja, jouw hondenbed blijft gewoon lekker fris.
Goed voor Cato om dit even te weten. Ga naar emma-sleep.nl. Daar vind je de hondenbedden, maar dus ook matrassen, kussens, boksprings en een beddengoed. Alles wat een mens kan en wil gebruiken.
Als je hond plek voor je wil maken. Tenminste.
Ja, precies. Ja. Met de aan elkaar geschreven code DAMNHONEY krijg je bovenop de wellicht al geldende korting nog eens 10% korting. emma-sleep.nl. Damn honey, yes. Damn honey, yes. Het zou leuk zijn als de nieuwe tune al bestaat. Want anders denken mensen, wat doet die meid?
Ja, maar dit is dan anders een voorproefje.
Ja,
okay. We zijn echt helemaal met een upgrade bezig. Dus dat komt binnenkort. Ik had dus best veel yes'en. Ik moest van alles schrappen.
Ja, yes!
Dus ik heb er even twee gekozen. Eén langere en een korte.
Ga er lekker zitten.
Ja, maar dit is, ik bedoel, hoe vind je die? Ik had er gewoon te veel.
Geestig.
Heerlijk.
Rappant.
Ja, dat is eigenlijk nooit.
Apart.
Ja. En jij met al je yes'en net?
Nou, ik weet niet hoor, als je daar heel veel yes'en, dan heb je, jij zit in je lente, ja. Of in je zomer, dat kan niet anders.
Dat is wel echt zo. Ik wil het eventjes hebben over iets wat ik helemaal niet uit kan spreken.
Komt-ie?
Nabel Nobelprijs.
Nee, maar nu is echt je best.
Nee, ik kan het
of
wel.
Kan je het?
Nobelprijs. Dat is het toch?
Ja, dat klopt.
Okay.
We hebben ooit een keer een hoofdstuk voorgelezen van toen nog heb je nou een vriend, nu shit waar je als vrouw mee moet dealen.
Ja, ons boek.
Uit onze boeken, ja. En toen heeft Marilotte Nobelprijs echt wel 1000 keer opnieuw moeten doen. Echt.
Omdat ik de hele tijd zei Nobelprijs.
Nobelprijs.
Ik kreeg het gewoon mijn bek niet meer uit. En ik weet niet wat er misging, maar kon het gewoon niet zeggen.
Ik lees het dus nu ook als Nobelprijs.
Ja, ik ook. Maar ik leg heel vaak de verkeerde klemtoon. En dan dat doe ik met woorden. En dan soms kan ik gewoon niet meer bedenken hoe je een woord uitspreekt.
Goed, Nobelprijs.
Anyway, Nobelprijzen.
Heel nobel van jou.
Ja, precies. Hoe zit dat met die Nobelprijzen?
Ja.
Ja. Het is, nou ja, ik
leuk
denk
dat je het vraagt.
Ja, hoe zit het, Nidia? Go! Jij hebt hiervoor gestudeerd, toch? Ik ga je al voor horen.
Ik weet niet.
Nee, dit is de hoogste prijs die je als wetenschapper kunt winnen.
Dat wist ik.
Ja, want iedereen kent het. Het is natuurlijk, het is niet eens, ik bedoel, ik was een beetje zo in die prijzen die je als wetenschapper dan zo al kan winnen. Maar er zit dus een hele grote geldprijs aan vast ook. Je zit op iets van €1 miljoen.
Een miljoen?
Ja, en je mag dus, ja, iets minder. Maar, want het is in Zweedse kroon of zo omgerekend, baba. Maar je mag dat dus naar believen uitgeven. Het hoeft niet eens naar je onderzoek of zo. Dus er zijn mensen die dan gewoon, weet ik veel, nieuwe schoenen of een nieuwe auto kopen. Die mogen gewoon
halen.
Helemaal, precies. Die mogen gewoon helemaal zelf weten wat ze ermee doen. Dat heb ik net geleerd.
Maar dat lijkt me een leuk artikel. Hoe deze Nobelprijswinnaars hun geld uitgaven.
Ja,
dat, en dan zo 10 verschillende mensen. Die 10 verschillende. Maar het zal wel heel erg nat dan zijn om er nieuwe schoenen van te kopen.
Nou ja, kan me nu eventjes niet meer voor de geest halen. Maar ik heb een podcast geluisterd ondertussen ondertussen in de Cosmos of zo van de Volkskrant.
Ja.
En daar hadden ze dus een paar Nobelprijswinnaars aan die dan bijvoorbeeld ook nieuwe schoenen en zo hadden gekocht.
Belachelijk, kan echt niet.
Nou ja, nee, doe lekker. Ja. Doe lekker.
Lekker nieuwe schoenen.
Anyway, zit dus een grote geldprijs aan vast, maar ik denk dat het de prestige eraan is dat iedereen natuurlijk weet wat een Nobelprijs is.
Ja, en hoe je het uitspreekt.
Dat je dan kan zeggen, precies, boven Margot Haren. En dat je dan kan zeggen, nou, vandaag geeft de Arnie Flapsy Pietje Puk geeft een lezing en dat is een Nobelprijswinnaar. Dus kom. En dan denk ik, wow, een Nobelprijswinnaar. Dus ja. De Nobelprijs. Wordt uitgereikt sinds 1901 en is bedacht door Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet.
Dus eigenlijk alleen Alfred kan ons vertellen hoe je het nou echt uitspreekt.
Misschien zei hij wel
Nobel.
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 Nobel. Ja, zo, kan allemaal. Nou, er zijn 5 Nobelprijzen. ik ga het nu gewoon door elkaar gebakken. Natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en de vrede. Dat vond Alfred heel belangrijk, want hij was een pacifist. Dus hij heeft ook de vrede dus gedaan. En je hebt de Nobelprijs voor de economie. Maar die telt blijkbaar niet echt mee, want die is pas na zijn dood is die in het leven geroepen.
Oh, dus als je die wint, ben je een beetje zo moi.
Moi. Ja, wat vinden we ervan? We weten er niet. Ja. Economie. Nou. En de Nobelprijs voor de vrede wordt uitgereikt in Noorwegen en de rest in Stockholm. En per tak van sport, zeg maar, zijn er dan commissies die bepalen wie die prijzen winnen. En het is eigenlijk best wel spannend, want we zitten nu as we speak in de week dat al die Nobelprijzen uitgereikt worden.
Ja?
En op maandag, ik weet de volgorde niet meer, maar in ieder geval op maandag werd er een prijs uitgereikt. Op dinsdag of woensdag en op donderdag. Nou, het is nu donderdag. En ik zag vanmiddag binnenkomen wie dan de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen.
En dat is?
Een man. Jon Fosse. Jon
wint Nobelprijs.
Ja, precies. Een Noorse auteur. Een mannelijke Noorse auteur. Degene die nog moeten komen...
De vrede, of niet?
De vrede en de niet meetellende economie. Die komt maandag. Morgen komt de vrede. Vrijdag, dus die is er al wel als deze aflevering.
De vrede is toch een hele grote, of niet? Zo vrijdag, de laatste.
Ik zal wel, geen idee. Okay. Ik associeer dat vooral met Marie-Thérèse. Dat zij ooit won.
Okay.
En Malala?
Malala.
Ja.
Malala?
Die ga ik zeker weer klemtonen.
Ik weet het ook niet.
Maakt niet uit. Maar goed, die gaat dus relatief vaak ook dus wel naar vrouwen. Want daar wil ik natuurlijk even naartoe. Dat de Nobelprijzen over het algemeen, vooral die van natuurkunde en van de scheikunde en de economie, eigenlijk gewoon nauwelijks aan vrouwen wordt uitgereikt.
Ja, maar vrouwen die kunnen ook niet scheikunde.
Nee, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Maar wat het dus wel... Oh, eerst eventjes... hij gaat bar weinig naar vrouwen. Sinds het ontstaan van de prijs ter nagedachtenis van dynamietkoning Alfred Nobel in 1901 ging de beroemde gouden medaille zo 900 keer naar een man en 61 keer naar een vrouw.
Ja.
Ja, en dat is zonder dit jaar erbij. Ja? Dit jaar, ik ging eventjes kijken wat de score was. De Nobelprijs voor de geneeskunde is naar een vrouw gegaan, samen met een man. En de Nobelprijs voor de natuurkunde is naar een vrouw gegaan, samen met 2 mannen. En de score nu is dat er, 7 mannen en 2 vrouwen een prijs hebben gekregen.
Deze week,
mannen zijn weer eenmaal lekker. Nou, er stond een verslag in de Volkskrant met ook allemaal foto's van de sessiehal, waar dan de boel wordt aangekondigd wie dan die prijs heeft gewonnen en zo. En
is er ook een shortlist? Of weet je het gewoon echt niet? Zit je gewoon thuis een beetje een banaan te eten?
Nee, ze houden dat echt heel erg geheim. Maar ik weet even niet of die nominaties...
Ja, zijn er nominaties?
Dat weet
ik niet. Een soort van, ik ben runner-up voor de...
Ik vraag het me eigenlijk af.
Ik kan ook moeilijke vragen stellen.
Ja, heel goed.
Haha.
Maar wat ik de hele tijd lees, is dat het echt als een totale verrassing komt voor mensen.
Dat die zijn dan heel leuk.
Die zijn dan nog lezingen aan het geven. En dan is het van, sorry, maar ik zit midden in een les.
Die
en dan
worden ze natuurlijk helemaal geen banaantje te eten. Die zijn de hele tijd dan in de weer.
Die zijn de hele tijd in de weer. Die zijn druk bezig. Ja. Dus, maar ze zijn heel erg goed in het geheim houden van wie de winnaars
zijn. Ja, beter dan
de
Wie is de Mol Nederland, denk ik.
Zeker, absoluut. Maar goed. Maar goed, als je dus beelden ziet van het gebouw, zeg maar, waar dan de Nobelprijscommissies huizen en zo, dan zie je vooral veel schilderijen van allemaal mannen, witte mannen. Veel bustes ook van witte mannen. En het is eigenlijk gewoon één grote mannen gedomineerde wereld. Maar dat vindt het Nobelclubje zelf ook erg ongemakkelijk. En hier is dan de yes, ze zijn daar verandering in aan het brengen. Dat gaat langzaam, maar ook gestaag. En ik vond dat wel leuk, want de selectieprocedure is aangepast. Dat is in de afgelopen jaren gebeurd. En je kunt bijvoorbeeld alleen maar de Nobelprijs winnen als je genomineerd bent. En
genomineerd bent voor wat?
Genomineerd door andere... Kijk,
mensen aangedragen bent.
Er is een commissie.
Ja.
En die vragen aan een groep internationale wetenschappers, ja, leraren, okay, zo van... willen jullie namen aandragen van mensen die in jullie ogen in aanmerking komen voor die prijs? En eerst mocht je maar een heel klein lijstje aanleveren. Volgens mij maar één of nou, in ieder geval weinig keus.
Ja.
En die hele lijst aan leraren, of hoogleraren en experts en wetenschappers en zo... die dan die nominaties moesten doen, dat waren eigenlijk voornamelijk mannen. En toen bleek... Wat verrassend. Mannen dragen vooral mannen aan.
Ja.
En als je mannen zegt, nou, je mag maar één naam leveren, dan leveren ze een mannennaam aan. Maar als je zegt tegen die mensen,
doe er eens drie,
dan zitten er ook wel vaak vrouwen bij.
Oh ja, okay.
Dus dat hebben ze dan nu ontdekt en dat hebben ze dan aangepast. Dus in de selectieprocedure hebben ze nu gekeken naar, oh, wie doen die nominaties eigenlijk? En kunnen we daar meer vrouwen aan toevoegen? Laten we ook eens kijken als we zeggen... nou, je mag in plaats van 1-10 aanleveren wat er dan komt. Bleek dat er dus heel erg veel meer nominaties voor vrouwen binnenkwamen.
Interessant, ja.
En dat werkt dus goed. Ze vragen dan ook aan de mensen die nomineren... wil je goed kijken naar de diversiteit in geslacht, land en... land van herkomst en het onderwerp. Dus ze proberen zo'n divers mogelijk beeld nu te krijgen. Wat ik gewoon heel grappig vond, is dat ze vrouwelijke wetenschappers nomineren 2 keer zo vaak een vrouw als hun mannelijke collega's. Dat blijkt u. Dus er komen veel meer vrouwen binnen. Maar ze hebben best wel lang nagedacht over of dit wel zou helpen. Want aanvankelijk werd dus betwijfeld of die ingreep van meer vrouwen op die lijst zou werken. Omdat wetenschappers bij het nomineren voor de prijs toch vooral naar wetenschappelijke prestaties zouden kijken.
Ja, maar dan zie je maar weer. Daar kunnen we gewoon niet zo makkelijk overheen stappen of zo als mens. Er zitten onbewust vooroordelen in ons allemaal.
Ja.
En er zullen ook mensen zijn die dit verhaal horen en denken, ja, ho eens even, hoezo 10 mensen aandragen? Je draagt gewoon de beste aan. En als dat een man is, is het verdomme gewoon een man.
Ja,
maar dat blijkt is dus niet zo makkelijk.
Nee, en het blijkt dus gewoon dat inderdaad als er meer vrouwen op die lijst staan, dat er dus vrouwen worden aangedragen. En dat het dus niet zo is dat die vrouwen ook al die mannen beter vinden. Snap je? Er worden dus... Vrouwen nomineren vrouwen. Dat is mensen nomineren mensen die op hen lijken. Dus heb je veel
vrouwen
mannen.
Vrouwen zullen natuurlijk ook zichzelf. Ze zien zichzelf in die ander. Dus ze zullen die ander net zo serieus nemen.
Ja, precies. En mannen nemen dus die vrouwelijke wetenschappers misschien dan onbewust minder serieus.
Ja. Ja.
En wat ook nog bleek, was sinds 2022. Mogen de nominerende wetenschappers iemand voor de prijs aandragen zonder daar een toelichting bij te geven. Dus alleen een naam is genoeg. Waarom? Dat is waar mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Want veel vrouwen die vinden het dus lastig om te nomineren omdat ze vonden dat ze niet genoeg over de kandidaat wisten.
Ja, ja, ja. Ja.
Dit sluit eigenlijk zo goed aan bij die loonkloof.
Ja. Ja, precies.
En dan hebben ze dus
je wilt het zo goed doen, je vindt het zo belangrijk. Dat je denkt, ja, maar dat weet ik niet hoor. Dat kan ik allemaal niet
Laat maar. Ja.
Laat maar.
En dat is gewoon...
Ook een paniekerige soort eigenlijk, hè, de vrouwtjes.
Kan me daar wel in inleven. Nou, en een andere maatregel is dat er meer vrouwen in de Nobelcommissie zitten nu. Dus zowel de scheikunde als de literatuurcommissie zitten nu 2 vrouwen en 3 mannen. Ik was een beetje aan het kijken, want in de natuurkundecommissie zit bijvoorbeeld ook... Nu zitten ook 2 vrouwen en 4 mannen. Maar overal hebben de mannen gewoon nog wel heel erg de overhand. En dan denk ik, doe eens gewoon een keertje radicaal. Zet gewoon eens 5 vrouwen in die commissie.
Ja, dat komt toch omdat de werkvelden nog wel ook gedomineerd worden door mannen dan, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Maar doe het gewoon in die commissie leuk. 5 vrouwen.
Doe's leuk.
Ja, dus dat vind ik dan toch flauw. Maar leuk dat ze daarmee bezig zijn.
Maar nee, je moet wachten.
Ja.
Stel je zet 5 vrouwen in die commissie. Dan loop je ook het risico dat degene die dan die prijs wint, als het een vrouw is, dat het is...
Ja.
Dan krijg je eigenlijk weer de wet van Sullerot. Maar dan toegepast op Nobelprijzen. Het is minder waard, want...
Ja, Dan want gaat ja, heel die Nobelprijs ja, er dan niet meer toe.
Iedereen kan tegenwoordig een Nobelprijs winnen, toch?
Ik haat deze wereld een beetje. Ja. Niet een beetje best. En vrouwen werden in de geschiedenis van de Nobelprijzen ook wel eens over het hoofd gezien. Ja, over het hoofd, Nydia.
Maar hoe dan?
Hoe dan? Ik zal het je vertellen. Ken je het verhaal van Rosalind Franklin?
Nee.
Nee.
Misschien wel, maar ik doe alsof ik het niet ken. Nou, niet vers. Ik heb niet onlangs niet, herlezen, niet, zoals Bot en Ipe zouden zeggen.
Nee, precies. Nou, dan zal ik het wel eventjes vertellen. Rosalind Franklin, die was ontzettend cruciaal als het gaat over röntgenfoto's. Zij had hele belangrijke röntgenfoto's gemaakt in de jaren 50. Mm-hmm. En zonder haar medeweten werden die getoond aan onderzoeker, wetenschapper James Watson.
Ja.
Ja.
Mij wel bekend, want ooit ontmaagd op de James Watsonstraat.
Kijk aan. Hey. Nou, hier, hij heeft zelfs een straat naar zich vernoemd.
Tuurlijk.
En hij leidde uit de foto's gemaakt door Rosalind Franklin af dat DNA eruit ziet als een dubbele helix. Nou, dit was baanbrekend in de wereld van de scheikunde.
Ja, nog steeds.
Maar hij won met deze doorbraak, die hij nooit had kunnen maken zonder haar foto's. Won hij een Nobelprijs?
Oh, ik kan het niet eens meer.
Nee, dat geeft niks. Ja, samen
werd
met
hij
nog twee
gesnatched.
Samen met nog twee andere kerels won hij die Nobelprijs. En zij kreeg nooit recognition hiervoor. En nou is het zo dat je in leven moet zijn om deze prijs te winnen. Maar en zij was.
Oh, je kan het niet postuum krijgen.
Nee. En zij was wel al overleden, want zij is ziek geworden.
Ja.
Maar die regel dat je nog moet leven,
ja,
was in 1962 volgens mij, 62 of 63, nog niet in.
Die bestond nog
nee,
niet. Dus het had toen nog wel gekund.
Dus dat kan niet de reden zijn dat zij hem niet heeft gewonnen.
Oh.
Dus dat is al een heel erg kut verhaal. En je hebt ook nog het verhaal van de Britse sterrenkundige Belle Burnell.
Ja.
En zij heeft als eerste de pulsar ontdekt. Een snel ronddraaiend overblijfsel van een ontplofte ster.
Mm-hmm.
Ja, en daarmee werden theorieën van Einstein op een bewezen. Die konden op een nieuwe manier konden die worden getoetst. En Bell deed haar ontdekking met behulp van een telescoop van haar mannelijke begeleider Anthony Hewish. En wie denk je dat die
Anthony
Nobel?
Anthony Hewish.
Ja. Die ging er gewoon vandoor. Dus zeg maar, een criticus, dit heb ik uit een artikel van de Volkskrant. Een criticus noemde het daarop de Nobelprijs, omdat zij Bell heette en geen prijs kreeg.
Oh, Nobelprijs.
Ja, maar het was eigenlijk gewoon. Ja, en zij heeft dus zelf gezegd dat ze het niet zo erg vond allemaal. En zo was het nu eenmaal in die dagen.
Ja, maar nee, dat mag
dat
dus ook
is niet
Bel.
Hoor.
Nee.
Bell Burnell. Dat is niet. Hier gingen mensen gewoon met jouw baanbrekende werk vandoor. Dus dat is gewoon, niet oké. Okay. Het gaat dus beter. Eventjes als voorbeeld de Nobelprijs voor de scheikunde. In de afgelopen 5 jaar kregen 4 vrouwen de Nobelprijs voor de scheikunde. En dat waren er evenveel als in de 100 jaar daarvoor.
Wow. Oké.
Maar goed, ondanks de yes blijft het aantal genomineerde vrouwen laag. Jaarlijks stromen bij de scheikundecommissie in Stockholm ongeveer 500 nominaties binnen. En er zijn dan minder dan 10% daarvan zijn vrouw. Ja. En ook in de categorie economie en natuurkunde ligt die verhouding dus nog heel scheef. Ik ging kijken bij natuurkunde en sinds 1901 hebben er 5 vrouwen gewonnen. Dat is inclusief dit jaar.
Ja.
In 1903 was dat Marie Curie.
Marie Curie?
Marie Curie.
Marie Curie.
Pionier op het gebied van radioactieve straling. In 1963, dat is 60 jaar later, was het Maria Goeppert-Meyer, ontdekker van de schilstructuur van de atoomkern. In 2018 was het Donna Strickland. Daar hebben we het over gehad. Ja,
ja.
Voor haar onderzoek op het gebied van lasers. En zij had toen geen Wikipedia-pagina. Toen ze de Nobelprijs won.
Ik dacht, dat was er ook weer. Maar dat moet je even vertellen voor de mensen.
Ja, nou ja, zij won samen met 2 mannen.
Ja.
Won zij de Nobelprijs in 2018 voor natuurkunde.
Ja.
En toen bleek dus dat zij ten tijde, zeg maar, zij had gewoon die fucking Nobelprijs gewonnen, wat dus betekent dat je genoeg baanbrekend werk hebt verricht. Dat je echt een track record hebt van goed werk, goed onderzoek. En ze had geen Wikipedia-pagina, terwijl die mannen wel.
Ja, maar daar hadden ze toch een soort redenatie voor van ja, maar ja, Wikipedia. Of was het niet ook een keer aangedragen dat zij wel een Wikipedia kreeg, maar
was die afgewezen.
Ja.
Wat ik nu trouwens heel grappig vond is, ik moet het heel even terugzoeken. Oh ja, dat, want er is nu voor de natuurkunde zit er Even kijken hoor. Ja, een van de natuurkunde Nobelprijswinnaars is Anne Luyer. Nou, het is een Française.
Ja.
En zij heeft ook samen met twee mannen gewonnen. En de fun fact hier is dat zij wel een Wikipedia-pagina heeft, maar die twee mannen niet.
Oh kijk, dus het kan wel.
Dus ja. Het kan wel, ja.
Oké, ik heb het even gevonden. Het was afgewezen door een wiki-editor, omdat er niet voldoende bewijs was dat Donna Strickland voor een eigen pagina in aanmerking kwam.
Dat is toch hilarisch, die vrouw wint een Nobelprijs.
Ja, en ze was daarvoor dus al voorzitter geweest van de Optical Society, een prestigieuze organisatie voor bollebozen die gespecialiseerd zijn in optica en fotonica. En als je dan kijkt op die Optical Society, dan zie je dus dat eigenlijk al die voorzitters hebben allemaal hun eigen paginaatje. Behalve Tony Hines. Ik weet niet of hij ondertussen een Wikipedia heeft. Ik hoop het voor hem.
Maar en allemaal, Donna Strickland.
Ze hebben er allemaal eentje. En dan soms alleen maar om te zeggen, deze persoon die was ooit de president van de Optical Society.
Dat was het dan.
En bij Donna was dat dus
niet voldoende.
Niet voldoende. En dat was nog los van dat ze ook nog al die onderscheidingen dus ook al had. Nou ja. Want ze had dus ook al allerlei onderscheidingen voordat ze die Nobelprijs in de wacht sleept.
Het was gewoon echt weer typisch gevalletje. Wat een onzin dit.
Ja.
Nou goed, maar Donna Strickland dus in 2018 en in 2020 Andrea Ghez voor haar ontdekking van een supermassief compact object in het centrum van ons melkwegstelsel. En dan nu dus en Hulier. Het is dus wel echt altijd, als je kijkt naar de vrouwen die een Nobelprijs hebben gewonnen van natuurkunde, is altijd met een man of een groepje mannen, weet je wel. Terwijl er ook heel vaak gewoon alleen een man in zijn eentje heeft gewonnen.
Ja.
Dus dat, nou ja, goed.
Daar heb je ook meningen
en
over.
En de Nobelprijzen leven ook nog een beetje in het verleden. Want bijvoorbeeld Anne Luyer, wat ik dus echt niet uit kan spreken, krijgt mijn bek niet uit. Maar, ik weet ook niet. Maar zij legde het grondwerk voor de techniek waar dan nu een Nobelprijs voor is uitgereikt.
Ja.
Al in de jaren 80. Dus zeg maar, mensen krijgen prijzen voor iets wat ze 30 jaar geleden hebben gedaan. En ook toen
30 jaar geleden stonden er echt heel anders nog voor natuurlijk.
Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe de Nobelprijzen dus over 30 jaar uitzien. Want als je dan nu dus,
als we er nog zijn.
Als we er nog
zijn. Dark. Feministe alarm.
Insert hier.
Ja.
We geven allemaal kleine tipjes van de sluier weg over alle nieuwe jingles.
Ja,
ik ben benieuwd hoe het er over 30 jaar uitziet. Want als nu zijn er meer vrouwen staan, denk ik, op de radar dan 30 jaar geleden in de wetenschap. Dus misschien is het dan inderdaad wel meer recht getrokken, hopelijk. Want het is nu op dit moment natuurlijk ook niet recht getrokken. Nou ja, goed. Veel winst te behalen eigenlijk nog wel. Maar ik vind het leuk dat ze zo mee bezig zijn. Want er zijn ook wel echt mensen die die discussie daar bij die academie van de wetenschappen van Zweden, weet ik veel waar.
Van de Nobelprijzen.
Van de Nobelprijzen. Dat is gewoon heel erg gaande. Ik dacht wel, toen zat ik een beetje naar die commissies te kijken. Naast man gedomineerd ook erg wit natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat is altijd met die elitaire clubs.
Geneuzel.
Elitair geneuzel, ja.
Het is net als met die loonkloof ook daar. Het is niet alleen maar man-vrouw, maar goed, ja.
Ja, maar ook in onderzoek en zo hebben ze het inderdaad gewoon altijd over mannen en vrouwen. Dan, hierop aansluitend wel, wil ik het toch heel eventjes, wil ik eventjes een evenement pluggen.
Oh.
Ja, want op 13 oktober in de
volgende
Rode Hoed.
Volgende
week vrijdag in de Rode Hoed in Amsterdam is de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. De zesde geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Is
en
dan.
Dat is erg fun.
Dat
tenminste,
erg fun.
Wij hebben er een paar mogen meemaken.
En dat was erg
geleerd,
fun.
Ja. En waar gaat hij dit keer over?
Het gaat dit keer over klimaat. Feminisme en klimaat. Dus dat is leuk. Of misschien ook niet leuk eigenlijk. Weten we nog niet. Ik denk dat het sad is, maar wel interessant.
Ja.
En ja, als we het toch hebben over vrouwelijke wetenschappers die in de geschiedenis over het hoofd werden gezien of in het algemeen zeg maar gewoon niet erkend worden of zo. Net als met die Nobelprijzen. Dan is dit gewoon hartstikke leuk om wel heen te gaan. Want hier worden vrouwen wel even in het zonnetje gezet. Het wordt georganiseerd door F-Site. En dat is opgericht door onze huishistoricus Mark Bergs. En zijn collega Agnes Kremers.
De allereerste gast ooit, Mark Bergsma.
En educatieplatform F-Site geeft je geschiedenislessen die afrekenen met de eenzijdige beeldvorming rondom historische vrouwen. Het is gewoon, zij waren gewoon zat van dat de verhalen over mannen de hele tijd verteld worden. En waar zijn de vrouwen? Die waren er wel. Maar er wordt niet genoeg over verteld, gepraat, geleerd. Dus zij doen dat nu met deze geschiedenislessen. En dit is dus een avond over feminisme en klimaat. Onder leiding van altijd Hunkar. Wat heel leuk is, want zij is dan zo hele strenge juf staat ze dan te zijn. Met zo'n stok staat ze dan te stampen. En dat is heel erg leuk. Nou, er zijn interessante sprekers. En
Is daar ook al iets over bekend?
Ja, een van de sprekers is activist en schrijver Filsan Osman. En zij vertelt over de vrouwengroepen die toen en nu voor een beter klimaat strijden.
Ah, ja.
En geeft ze de erkenning die zij verdienen. Dan is er natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie Margriet van der Heijden. En die geeft vergeten vrouwelijke wetenschappers die al vroeg baanbrekend onderzoek deden naar klimaatverandering een podium.
Oh,
heel goed.
Ja.
Misschien kunnen de commissies van de Nobelprijzen ook meekomen hierheen. En daarnaast brengen singer-songwriter Chihiro Geuzebroek en Jijke Meijer een muzikale ode aan klimaatactivisme. En zij vertellen en zingen over de strijd die hun inheemse voorouders al hebben gevoerd. Nou ja, dit zijn gewoon hele leuke avonden. En wij mogen 2 kaartjes weggeven. Dus dat is hartstikke enig.
Feest!
En ik zou zeggen,
is het feest?
Het is feest, ja. Ik zou zeggen, check even onze post op Instagram op zaterdag 7 oktober. Als deze podcast uitkomt. En reageer met, weet ik veel, ik wil winnen of zo.
Ja.
En als je nou geen Instagram hebt en je hoort het wel, stuur een mailtje. info@damharney.nl.
Ik wil winnen.
En
wanneer kiezen we de winnaar? Want die willen we ook een beetje van tevoren weten dat je daarheen mag.
Gewoon op maandag, denk ik.
Maandag 9 oktober.
Kiezen we een winnaar.
Voor 3 moet de mail of de Insta-reactie binnen zijn.
Ja, en als je dan niet een mail hebt van je hebt gewonnen.
Heb je niet
dan moet je even
gewonnen.
Een kaartje kopen, gewoon als je er nog heen wil.
Zijn er nog kaarten?
Die zijn nog te koop.
Oké. Okay.
Ja, het is nog niet uitverkocht. Okay, maar het gaat wel
het
hard.
Ja,
we weten
het
dat
is eigenlijk
hard
altijd uitverkocht.
Ja, dus grijp je kans.
Leuk! Dit was aflevering 152. De show notes vind je op damhoney.nl/aflevering-152. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas de Geer, Liesbeth Smit, bedankt.
En Lucas de Geer dan
extra
bedankt.
Ja, voor alle nieuwe jingles
als
die
we
misschien
ze al hebben.
Dan nu al hierin zitten. Maar misschien
nog niet.
Helemaal niet. En dan is het leuk
en dan ook Lucas de Geer bedankt.
Ja.
Bedankt transcript Ballen voor het uittypen van de aflevering. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fena, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
Wij kletsen nog even door. Zoals altijd in de bonuspodcast. Je doet het er maar mee. En als je die wil luisteren, hè, dan kan ik me voorstellen dat je dat wil. Dan kan dat vanaf 1 euro per maand. En dan kan je dat kwijt op petjeaf.com/damhoney.
Ja, terwijl die euro, daar kan je dus niks meer mee.
Nee, behalve.
Maar wij zijn nog steeds een euro.
Ja,
al die tijd bleven wij gewoon een euro.
Moeten wij ook onze prijzen verhogen?
Ja, vanwege die alweer glimmende oogjes krijgen. Nou, ik weet het niet. Ze zeggen altijd 1 euro.
Ja.
Misschien zijn wij dan.
Wij blijven gewoon goedkoop.
Ja?
Toch?
Ja, oké. Okay. Ja, is goed. Ja, heel graag. Ja,
dus bij deze
wat mij betreft heel graag. Jij bent altijd streng.
Ik ben de moeilijkste niet hoor.
Oké, okay, nou. Nee. Van 1 euro, 1 euro per maand. Maar het mag ook meer. Want als je het kan missen, 3 euro per maand.
Ja, het is wel inflatie, mensen.
Want het is voor ons ook inflatie. Wat gaan we doen in de bonusaflevering?
Wij gaan evalueren op hoe onze 23 for 23 list is. Want we hadden 23 dingen opgeschreven voor 2023 die we wilden
doen. Leuke dingen, irritante dingen.
Ik ben
dingen.
Ook echt het alweer maanden vergeten. Dus ik ben heel benieuwd of ik dingen heb gedaan.
Ja, ik ook. Nou, tune in op petjeaf.com/damhoney.
Of niet.
Zelf weten.
Dag.
Doei.